Meer blauw op straat, dat is een oproep die regelmatig terugkomt in de politiek. Maar ondertussen zijn er politiebureaus gesloten en hebben agenten hun handen vol aan administratie en grootschalige evenementen of demonstraties. Komt de politie er nog wel aan toe om voldoende de straat op te gaan en feeling te houden met wat er speelt in de wijken?
Dit is De Academie, politiewerk in perspectief, met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en met wetenschappers van de Politieacademie. Dit keer dus over hoe de politie voeling houdt met de samenleving. Dat doe ik met twee gasten. Ivo van Duineveld, adviseur en onderzoeker bij adviesbureau AEF. En betrokken bij onderzoek van de Politieacademie. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En Ingrid van der Veken, teamchef bij de politie Midden-Schieland van de eenheid Rotterdam. Welkom.
Dankjewel.
Ivo, om met jou te beginnen. Jij hebt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke integratie van de politie. Oftewel, hoe goed de politie eigenlijk weet, hè, wat er allemaal speelt en leeft in de samenleving. Startpunt van jouw onderzoek zijn de jaren 60 en hoe de politie toen omging met burgers. Want dat klonk toen zo.
Telkens opnieuw ontstonden er vooral op de Dam samenscholingen die even zoveel malen door de politie uiteengedreven werden. En daarbij werd niet eerst gevraagd of men misschien een toevallige voorbijganger was. Er werd zonder aanziens des persoons met harde hand opgetreden, waardoor ook onschuldigen vaak behoorlijke klappen kregen.
Je hoorde het Polygoonjournaal. Harde hand, harde klappen. Was dat toen normaal?
Het was ook nog een onderkoelde polygoon, meneer.
Ja,
dat waren heel heftige tijden voor de politie toen. En de maatschappelijke spanningen die toen speelden, die overvielen de politie ook, zou je kunnen zeggen. Hè? De politie kwam vanuit een heel gezagsgetrouwe jaren 50. Dat allerlei instituten en autoriteiten genoten nog vanzelfsprekend gezag. Mm-hmm. En dat veranderde in de jaren 60 in rap tempo. Er waren ook protesten tegen de bijvoorbeeld Amerikaanse inmenging in Vietnam. President Johnson die kreeg veel kritiek van de jonge generatie in ons land. Maar ja, daar mocht je eigenlijk niet uiten, want je mocht geen bevriend staatshoofd beledigen. En de politie werd geacht dan op te treden tegen mensen die dan een protestbord omhoog hadden.
En dat was dus meer dan alleen een waarschuwing?
Dat was meer dan een waarschuwing.
Er was gewoon de wapenstok erbij.
En het was ook de tijd van Provo en van het provoceren van de politie.
Ja.
En wat mensen onder meer deden was een spandoek met geen tekst erop omhoog houden. Want ja, je mocht geen spandoek hebben, maar er stond niks op.
Nee.
Dus het waren dat soort eigenlijk hele prikkels waar de politie niet goed op in kon spelen.
Mm-hmm.
En dat geweld leidde ook tot grote maatschappelijke onvrede. Dus eigenlijk was een groep, met name jonge mensen, die een ander wereldbeeld propageerden. Maar de brede massa aan de maatschappij sloot zich daar in toenemende mate bij aan. Omdat de politieoptreden niet meer gepruimd werd.
En nee.
De legitimiteit van de politie stond daar discussie.
Ja. En hoe heeft de politie zich sindsdien ontwikkeld?
In de jaren 70 ontstond een nieuwe visie op de functie van de politie in de maatschappij. En dat is waar mijn onderzoek over gaat. Dat is een visie die in 1977 resulteerde in een rapport wat heel invloedrijk geweest is in de Nederlandse politie.
Mm-hmm.
Het rapport Politie in Verandering. Dat werd geschreven door een generatie jonge hoofdinspecteurs. Die later ook in het politiebestel allemaal belangrijke politiebazen werden. Mensen als Erik Noordholt, die korpschef van Amsterdam is geweest. Jan Wiarda, die in Utrecht korpschef was.
En die hebben aan de basis gestaan van wat de politie nu is. En wat is dan de kern van wat de politie nu is?
De kern is dat er eigenlijk sinds de jaren 60 is gezegd dat de politie heel nauw verbonden moet zijn met de samenleving. De bevolking moet kennen.
Dus niet tegen, maar met de burger.
Ja. Dus het is echt een breuk met die oude autoritaire gezagsgetrouwe opvattingen uit de jaren 50 die nog doorwerkt in de jaren 60.
Mm-hmm.
En waar de mensen van Politie en Verandering eigenlijk vooral op wezen is dat de politie haar autoriteit niet moet hebben van de letter van de wet, maar dat je gezag moet verdienen, dat je legitimiteit moet opbouwen. En dat doe je door dicht bij de mensen te staan.
Ja, nou gaat jouw onderzoek dus over die maatschappelijke integratie van de politie. Wat is de definitie? Wat versta je onder een geïntegreerde politie?
Bijvoorbeeld nabijheid, aanspreekbaarheid, maar ook probleemgerichtheid. Dus niet alleen maar reactief, maar ook proberen aan de voorkant van problemen te werken. Samenwerken met maatschappelijke partners en ook bijvoorbeeld burgers betrekken bij oplossingen. En wat daar eigenlijk nog bij komt in dat idee van maatschappelijke integratie is het idee dat de politie een eigenstandige rol vervult in de samenleving.
En wat is die eigenstandige rol?
Nou, de politie handelt in ondergeschiktheid aan bevoegd gezag,
ja.
Maar de mensen van Politie en Verandering hebben ook gezegd, ga maar eens even in die frontlijn van de samenleving staan, dan zul je contextueel moeten handelen.
Oftewel, je bent geen puppet
nee.
Van de overheid, van sla erop los, dan gaan we dat nu doen.
Precies, geen platte uitvoeringsorganisatie.
Je hebt een zelfstandige rol, waarin je dus ook een beetje de bemiddelaar misschien wel bent.
Exact.
Sommige punten.
Ja.
Ingrid, jij bent teamchef van de politie dus in Rotterdam. Zie jij die zaken terug? Die eigenstandigheid, zelfstandigheid en die integratie? Is dat nog steeds onderdeel van de politie van nu? Want de visie die is 40 jaar oud.
De visie is oud. Gelukkig wel, moet ik eerlijk zeggen. Want anders zou ik oprecht ook niet in deze functie zo lang willen functioneren. Ik ben al 16 jaar teamchef. Diverse teams gehad. En overal lukt het om in samenwerking met de burger of wie dan ook mijn klant op dat moment is, echt een adviserende rol voor het besturend gezag te zijn. En ik denk dat we die rol echt moeten omarmen. Anders wordt het heel ingewikkeld om de waarde van de rechtsstaat hoog te houden. Want wie weet die dan nog?
Ja. Maar aan de andere kant, het is wel 40 jaar oud. De wereld is veranderd, politiewerk verandert. Kun je de visie van 40 jaar geleden nog wel toepassen op de huidige tijd, Ingrid?
Ja, gelukkig wel. Dat is het fijne van visie. De grondwet is nog een stuk ouder. Die doet het ook nog steeds. Die doet het ook echt nog steeds heel erg goed. Mm-hmm. Dus die grondwet, die erkennen we en daar werken wij voor. Dat is echt onze met name. En dat is niet heel erg als dat wat ouder is. Het is niet erg als die waarden nog steeds geldend zijn. Wat je wel moet zorgen is dat je strategie aanpast en dat je de vorm waarin je werkt, dat je die aanpast op nu. Dus behalve één digitaal wijkagent, wat je formeel moet hebben op een basisteam, heb ik er nu twee, een digitaal professional. En we zijn gewoon aan het rechercheren. Dus gewoon aan het zoeken, aan het surveilleren op internet. Ik kan niet zeggen dat mijn jeugd alleen nog maar op de hoek van de straat is, zoals die dat 10 jaar geleden, toen ik teamchef in Slotenvaart was. Was dat wel zo? Dat is waar mijn jeugd zich op hing. Dat is waar mensen overlast ervaren, maar waar ik ook het contact kon maken. Mm-hmm. En die vind ik nu niet op elke hoek van de straat.
Je moet op social media zijn.
Ja, die moet ik op social media vinden. En als ik daar ben, dan vind ik ze ook. En dan zijn ze nog steeds heel erg bereid om met ons mee te denken. En om te zeggen, politie, we hebben jullie hier nodig. We hebben dit van jullie nodig. Als ik er niet ben, hoor ik het ook niet.
Nee. Ivo, wat vind jij? De visie dat de politie dus dicht bij de burger moet staan, die is er nog. Lukt dat in de praktijk?
Nee.
Waarom niet?
dat is denk ik de conclusie van mijn onderzoek. Dat het is paradoxaal. Alle politiemensen die ik gesproken heb, zijn net zoals Ingrid net verteld, warm pleitbezorger voor het idee dat de politie er voor de bevolking moet zijn. En dat het niet een bezettingsmacht is van de staat, zeg maar. Tegelijkertijd, als je kijkt hoe de politieorganisatie zich ontwikkelt, is dat eerder een beweging uit te wijken dan naar de mensen toe.
Ja, maak dat eens concreet.
Bureaus zijn gesloten. De helft van de bureaus is gesloten sinds de vorming van de nationale politie. Er is gekozen voor een dienstverleningsconcept waarbij meer op afstand en meer telefonisch of digitaal mensen in contact kunnen treden met de politie.
Digitale aangiftes bijvoorbeeld.
Digitale aangiftes, maar ook de service center, 8844. Ja, dat is een telefoonlijn, maar dat is wat anders dan dat er iemand bij jou in de straat een ontmoeting heeft. Wat ik gelukkig een hele positieve ontwikkeling vind, even aansluitend op wat jij over digitaal zei. Ik ben het erg eens met wat Ingrid zegt van de visie van dat je dicht bij de mensen moet staan. Daar is niks overwets aan. Dat is hoogst actueel. Zeker in tijden van polarisatie. Zeker in een pluriformere samenleving. Ja. Dus eigenlijk moet je nog meer integreren dan vroeger, zou je kunnen zeggen. Alleen ja, de wijk is niet meer de enige plek waar je de mensen tegenkomt. Je moet ook op internet zitten. Er zijn ook allerlei communities waar mensen zich niet op wijkniveau organiseren. Maar in allerlei verbanden. Hè. Mensen zijn veel mobieler geworden dan in de jaren 60. Dus de politie moet op veel meer manieren in verbinding zijn.
Ja.
Nou, en dat juist staat onder druk doordat de wijkzorg of het gebiedgebonden werken, dit is waar je mee begon, Nina, meer blauw op straat. Dat wordt al 20, 30 jaar geroepen. En er is veel extra formatie bij de politie bijgekomen, maar niet in het gebiedsgebonden politiewerk. Niet in de basisteams.
Niet in die wijkteams, ja. De basisteams. Ingrid, hoe zie jij dit? Sowieso ben je het eens met Ivo dat het inderdaad niet lukt voor de politie om dicht bij de burger te staan?
Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik onderschrijf wel dat de beweging, als je de theorie volgt, denk je, wat is die politie aan het doen dan? Waar gaan ze heen? Dat wordt ook zeker in dorpen echt gevoeld. In de stad is dat misschien wat minder, maar in dorpen wordt het zeker gevoeld.
Als in, ze zien ze niet. Maar ze zijn niet op straat.
Zie ik niet meer. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we in deze tijd echt focussen op dat wat we doen, dat we dat ook goed doen.
Ja.
En als iemand digitaal aangifte doet, is het wel. En het is toch wel een heftig feit, want dat kan ook nog steeds. Dat die wijkagent dan even die persoon opzoekt. Natuurlijk kan je terugbellen, maar je kan er ook even langs rijden.
De collega, moet je daar tijd voor hebben?
Nee, die tijd kan je wel maken. En dat is aan mij als teamchef om die wijkagent daarin te faciliteren. En ik ben net gestart op het team in Rotterdam. In onze start in de zomer bleek dat de wijkagenten de helft van hun tijd noodhulpdiensten draaien. Ja, dat kan niet.
Wijkagenten die noodhulpdiensten draaien?
Dat is niet zo
en dat
erg,
is niet de
maar
bedoeling.
Dat was de helft van hun tijd. Aha. We zitten nu terug weer op 80% wijkagenten werkt, 20% ben je voor de noodhulp en voor het hele proces aan het werk. Dat is niet heel erg. Dan heb je verbinding met collega's, kan je zaken doen, kan je zorgen dat ze morgen in jouw wijk rijden. Dus dat is niet zo heel spannend. Maar de situatie waarin iemand 50-50 ze tijd moet verdelen tussen de wijk en noodhulp.
Dat
is echt een situatie waar we als teamchefs denk ik verantwoordelijk voor zijn. En waar wij ervoor moeten zorgen dat het echt beter wordt. Want anders is de integratie heel snel.
Ja. En geef mij eens een beeld. Hoe ziet jouw team eruit? Hoeveel mensen?
We hebben 130 FTE werken. Dus de een werkt wat minder, de andere werkt wat meer. Mm-hmm. Dus met zoveel mensen proberen.
Hoeveel wijkagenten, hoeveel basisteamagenten?
We hebben 19 wijkagenten. Ja. Ongeveer 10 man op de recherche. En dan heb je zo'n 15 man aan leiding en staf, zeg maar, nog in je team ter beschikking. Dus de rest draait dan in de noodhulp.
80, 90 mensen.
Ja, dat doen. Dus dat is het grote deel van het team.
Ja, want als we het even plat slaan. Een wijkagent gaat letterlijk de wijk in. Hè? Spreekt mensen, surveilleert, kijkt wat er speelt. Probeert heel dicht bij de burger te staan.
Ja.
En de noodhulp reageert op meldingen door de hele streek of de regio of de stad. Het stadsdeel.
Nou, dat denkt onder andere onze collega's op de meldkamer vooral veel. Maar er zijn heel veel collega's in de wijkteams, in de basisteams die echt juist dat contact willen maken. Die juist uit willen stappen. Die nog even terug willen gaan naar een melding. En die ook graag willen opsporen. En opsporen lukt alleen maar als die meldingsbereidheid hoog is. Die meldingsbereidheid is alleen maar hoog als die burger in ons vertrouwen heeft.
Ja.
En dat vertrouwen lukt alleen maar als er contact geweest is.
Gaan jouw wijkagenten genoeg de wijk in? Want het was dus 50% überhaupt niet meer. Dat is nu wel 80%, maar jij zegt nog steeds nee.
Nee, we moeten ze echt leren om in het verdeling administratieve taken, zeg maar, niet meer dan 30% van hun werktijd aan administratie. Ik gooi even de procenten erin hoor.
30% is administratie van de werktijd.
Ja, en dat is nu ook andersom. Je ziet nu dat ze echt 70% van hun tijd binnen zijn om meldingen te lezen, daar even een nabelletje te doen, dat weer te verwerken.
Ja, maar dat wordt, neem ik aan, van zijn geëist. Dat niemand gaat voor zijn lol achter de computer zitten om te typen.
Ja, dat zou je zeggen, maar er is geen teamchef die dat aan ze vraagt. Dus dat hebben we als systeem zelf georganiseerd. En het is nu echt tijd om dat weer terug te organiseren, want het is absoluut niet nodig.
Oké, en hoe kan je dat doen? Want er wordt wel administratie van ze gevraagd. Moet je ze de straat op schoppen, bij wijze van spreken?
Nou, met een beetje liefde, maar nee.
Maar zo schoppen, werkt het dus wel.
Schoppen hoeft niet, maar ik moet ze wel echt richting geven en zeggen, gaat het niet allemaal zelf lopen checken?
Mm-hmm.
Vertrouw je partners erop dat zij een deel van je verslaglegging ook aan jou kunnen mailen. Je hoeft niet alles voor die partners in systemen te zetten. En daarnaast, ja, vraag bij je teams even een typdiploma aan, want dan ben je met de helft van de tijd de deur eruit.
Een typdiploma?
Ja, gewoon snel typen. Als ik met jou praat, dan tik ik ondertussen mijn stuk uit en dan kan ik gelijk weer door. Het lijkt
dus dat gaat het tekort aan agenten oplossen.
Nee, het is de combinatie van het geheel. Het is vooral de collega uitnodigen en te zeggen, we zijn echt, we willen ons aan de waarde van de rechtsstaat verbinden. En die administratielast, jongens, daar stuur ik jou niet op. Heb ik nog nooit gedaan in al mijn jaren als teamchef niet.
Mm-hmm.
Kijk, en wordt het heel spannend en ik moet een goed bevindingen hebben, dan hoor je dat echt wel van mij.
Ja.
Moet er een goede bestuurlijke rapportage geschreven worden voor de burgemeester, dan gaan we dat echt samen oppakken.
Ja.
Daar zit het ingewikkelde niet in.
Nee.
Maar zorgen dat we een beetje van die controle afkomen. Het nieuwe public management ligt achter ons. Dat hoeft niet meer. We mogen gaan rijken verantwoorden. We mogen met storytelling weer een goed verhaal neer kunnen zetten. Laten we daar dan ook gebruik van maken.
Oké. En die wijkagent, als die dan weer uiteindelijk ook jouw doel meer in die wijk is, hoe moet hij in de praktijk te werk gaan? Want hij heeft een signaalfunctie. Leg dat eens uit. Hoe werkt dat?
Nou, dat is eigenlijk zoals je in je onderzoek eigenlijk ook al gezien hebt en bevonden hebt. Gewoon heel direct naar die burger toe kritische vragen durven te stellen. En ook te bekijken, wat is er dan nodig in deze wijk?
Heb je een voorbeeld?
Ja, zeker. We hebben een tijdje, dat was even een uitslootvaart. Toen vroegen we aan onze burgers, wat vinden dat jullie moeten doen met inbraakwoning? En toen lieten we ze kaartjes invullen, die hingen dan op de trap. Dus als je naar de kantine liep, dan zag elke diender, oké, dit is wat de wijk wil dat er gebeurt aan woninginbraak.
Wat stond er op zo'n kaartje? Meer blauw op straat.
We hadden 100 kaartjes hangen, waarvan op 4 kaartjes stond de doodstraf voor de woninginbreker. Dus die hebben we maar even niet gedaan.
Ja.
om maar even te laten zien hoe betrokken burgers waren bij het fenomeen. Maar er stond heel vaak heel concreet, bel nou bij mij aan. We hebben uitgelegd wat BelM was uiteindelijk. Laat mensen anoniem melden, want je wil niet je buurjongen aangeven, maar je wil wel dat die buurjongen stopt met inbreken.
Ja, ja.
Dus leg je burgers nou uit hoe wij als systeem in elkaar zitten, welke mogelijkheden er voor hen zijn om ons te helpen. En je zag echt, zeker als we dan met de recherche teruggingen met de wijkagent laten, we hebben woninginbrekers aangehouden, dat die meldingsbereidheid omhoog vloog.
Ivo, heb jij het idee dat wijkagenten tijd genoeg hebben om te doen wat ze moeten doen?
Nee. Dus ik herken erg het verhaal van Ingrid. En ik
Ingrid zegt, dat ligt wel aan hen zelf ook. Dat ze te veel tijd achter dat bureau zitten. Dat is ook iets wat ze zelf doen. En waar je dus als teamleider bovenop moet zitten. Het wordt niet van ze gevraagd.
Bij het ontwerp van de Nationale Politie was het idee dat het team zelf met elkaar verantwoordelijk was voor de wijkzorg. En dat de wijkagent daar een centrale rol in speelt. En wat we in heel veel teams, wat je ziet, is dat de wijkagent wordt bijgezet in de noodhulp om de roosters rond te krijgen. Dat is ook nog een gevolg van bezuinigingen een paar kabinetten geleden. Hè, waardoor een hele generatie studenten niet is opgeleid. En teams op papier meer formatie hebben, dat ze in de praktijk bezetting hebben. Tel erbij op dat een deel van de collega's richting pensioen gaat en niet meer in de nacht inzetbaar is. En dan heb je het plaatje dat het groepje mensen wat vol continu een dienst kan draaien beperkt is.
En heel jong.
En heel jong.
Heel jong. Ja.
Dat maakt dat een deel van de wijkagenten ook gevraagd worden. Ja, je bent met elkaar een team om ook bij te springen.
Ja.
Dan kan je die wijkagenten niet verwijten. Dat kan je ook een teamchef niet verwijten. Maar dat is de realiteit. Dat is de realiteit die ik in mijn onderzoek beschrijf. En als je vraagt van komen wijkagenten voldoende in de wijk? Ze zouden niks liever willen dan dat. Maar de organisatie maakt het dus niet makkelijk.
Jij bent ook mee geweest, toch? Met collega's op de achterbank tijdens de surveillance.
Ja. Ja.
Wat heb je daar in ondervonden?
Nou, nog even één ding in antwoord op wat Ingrid zo even zei. Het is ook een kwestie van hoe er vanuit de leiding, de teamchef, maar ook de operationeel leidinggevende, aandacht wordt gevraagd voor het wijkwerk. En er is te makkelijk en te veel in veel teams het idee gegroeid van de wijk, dat is van de wijkagent. Nou, en ik denk dat je weer terug zou moeten naar het wijkwerk, de problemen in de wijken, die zijn van ons allemaal.
Gezamenlijke effort.
En het is de wijkagent die de vooruitgeschoven post is en die misschien het meest in beeld is. Maar dat wil niet zeggen dat een koppel agenten die een surveillance dienst rijdt ook niet prima informatieopdrachten kan doen. En waar ik me wel zorgen om maak is of mensen, veel agenten vinden het heel, zeker ook de jongere generatie, vinden het niet makkelijk om zomaar praatje pot te doen. Ik ben veel met wijkagenten meegegaan en je vroeg van, wat gebeurt er dan op de achterbank?
Ja.
Nou, soms kom je niet eens op een achterbank omdat ze met de voetjes gaan of met de fiets. Ook in de grote steden zie je ze dat vaak doen. En ik heb een keer een wijkagent gesproken die vertelde dat die twee jonge studenten gewoon op een bankje met twee bejaarde oudjes afstuurde met de vraag, ga maar eens kennis maken. En die agenten die verschoten allerlei kanten van kleur. En die kwamen daar echt alsof ze op Valentijnsdag hun eerste liefdesbrief aan iemand gingen geven. Kwamen ze daar een beetje schoorvoetend naartoe.
Okay, bizar.
En uiteindelijk, nou, die oudjes vonden het prachtig. En er kwamen hele verhalen. En ze kwamen stuiterend terug van enthousiasme. Van, moet je nou eens horen wat
Maar hoe verklaar je dit? De jongere generatie die niet meer goed weet hoe ze gewoon in real life contact moeten maken. Nou, door dat hele digitale wereld.
Daar gaat het dus over voorbeeldgedrag. Om laten zien en persoonlijk mensen mee op sleeptouw nemen. En ik word ontzettend enthousiast van het verhaal van Ingrid. En denk van, nou, als het gaat om, is die visie nog actueel? Naast ons zit een teamchef die het gewoon doet.
Ja.
Maar dat moeten dus ook want teamchefs staan niet dagelijks voor de operationele briefing. Dat heet dan de operationeel coördinator. Die mensen hebben een sleutelrol om dat te doen. En de wijkagenten zelf ook. En dan ben ik het wel eens met wat je net zei, van zitten ze te veel of te makkelijk achter een computerscherm. Daar kan je ook keuzes in maken.
Ja.
Ik heb ooit een keer een wijkagent die ontmoet die gewoon zei van, ja, weet je, ik kan wel beginnen mijn werkdag met een kop koffie en met de mail. En dan zit ik daar rond het middaguur nog. Ik flikker die computer het raam, het gaat gewoon de wijk in. Dan heb je wel een chef nodig die dat ook ondersteunt. En niet alle chefs zullen dat doen.
Maar is dit dan eigenlijk hoe je het oplost? Hè? Even plat gezegd. We zitten een beetje op eilandjes, als ik jullie zo hoor. Agenten hebben heel erg van, dit is mijn rol en dat is jouw rol. En daar zit een soort Berlijnse muur tussen. Misschien is het voor de jongere generatie wat moeilijker om inderdaad zomaar even op mensen af te stappen op straat. Misschien is dat ook ervaring. Is er dan een oplossing? Senior neemt junior mee op sleeptouw. Inderdaad, type cursus, type diploma. Veel meer weg met die schermen, Ingrid.
Was het maar zo simpel.
Ja, dit zou het wel erg makkelijk maken.
Ja, nee, het is echt complex. En er zitten allerlei redenen en polarisaties, beweging aan vast. Alleen wat je net schetst, contact maken met. We hebben in 2015 nog maar even Amsterdam-West aanhalen. We hebben een werkopdracht gemaakt. Jij gaat vandaag 100 mensen groeten. Was in 2015 ook.
Een werkopdracht, 100 mensen groeten.
Ja. En dan hoef je alleen maar hallo te zeggen. Hè? Dus niet eens van, wat speelt er in uw wijk? Maar
ja.
En dit was al heel moeilijk. Dus het is niet
dat. Maar dit is toch gewoon kleuterschoolniveau?
Nou, dat weet ik niet. Maar het is van alle tijden ingewikkeld. En iemand moet je even over die drempel heen helpen. Even laten zien, wie ben ik nou om me te bemoeien met, hoe is het nou met je leven? En wil je misschien met mij praten?
Ja, ja.
Want iedereen lijkt nu heel druk op zijn telefoon en denkt, die is vast iets belangrijkers aan het doen als het praatje met de politieagent. Maar oprecht vindt iedereen het heel erg leuk. Als er een positief contact met die politieagent komt. Dus ik zou niet zeggen dat het simpel is. Hè? Want dit is al ingewikkeld. Dus
zeer mee eens. Ik denk dat het ook niet. Het begint met dat je een opvatting hebt over wat politiewerk is. En wat er sluipenderwijs gegroeid is een opvatting dat het toch meer taakjes zijn. Komt een burger bij de balie, dan gaan we aangifte opnemen. Nee, een burger komt niet bij de balie per se voor een aangifte. Ja, soms voor de verzekering. Maar om een probleem te melden waar hij of zijn antwoord op wil. Hij wil dat de overlast stopt. Dan ben je niet geholpen met een aangifte. Dan ben je geholpen met goed politiewerk.
Ja.
Dus waar het om gaat is dat we collega's meenemen in wat is nou de essentie van je werk? En dat zit in belangrijke mate in de wijken, ook als het gaat over de opsporing.
Maar voelen wat er leeft, dat voelen is dus wat er de basis. Leeft.
Precies, en waar ik heel gelukkig van word, is wat je net allemaal vertelde over van op het moment dat je een verbinding hebt met de bevolking, zul je ook zien dat er meer gemeld wordt. Ja. Een politie die zich verschanst in bureaus die op afstand staan, achter een telefoon, met een meldkamer op afstand, ja. Die heeft een. Ja. Het is bijna als de god van Plato. Van dat je achter je met dat schimmenspel ziet hoe de werkelijkheid eruit ziet. Nee, die ontmoet je in de wijk.
Ja.
Maar dan moet je er wel naartoe willen.
Ja, toch komt er ook steeds vaker kritiek, hè, op de politie. Er wordt dan gezegd dat ze te hard optreden. Bijvoorbeeld bij de studentenprotesten in Amsterdam. Hè, met betrekking tot de oorlog in Gaza. En ik heb een fragment waarin je een medewerker van de Universiteit van Amsterdam hoort. Die ook meedoet aan het protest.
Ik vind het ook schandalig wat er vorige week is gebeurd. Niet alleen op de UvA, ook op de Universiteit van Utrecht. Waarin studenten en stafleden, ook Joodse studenten, ook Joodse stafleden, echt met grof geweld zijn behandeld. En ik vind het schandelijk. En daar wil ik me als staflid en academicus tegen uitspreken.
Ivo, er lijkt nu een roep te zijn om echt harder op te treden vanuit de politie. Bijvoorbeeld tegen dit soort demonstranten, pro-Palestina-demonstranten, maar ook tegen Extinction Rebellion, tegen boeren. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat er een historische parallel is natuurlijk met de jaren 60. Toen waren er ook grootschalige demonstraties. Ik denk wel dat de kern van het verhaal van maatschappelijk geïntegreerde politie eigenlijk helemaal niet gaat over grootschalige optreden, maar juist het voorkomen van geweld, doordat je dicht bij mensen wil zijn. Mm-hmm. We leven alleen wel in een tijd dat er natuurlijk grote maatschappelijke spanningen zijn en dat mensen ook graag de straat op gaan. Nou, het mogen demonstreren is een belangrijk recht, verankerd in onze grondwet. Het is ook mooi dat de politie dat wil kanaliseren en een goede banen leidt. De kritiek die er is op een politieoptreden laat, denk ik, zien dat de legitimiteit van de politie niet voor zich spreekt. Er zijn mensen die zeggen dat misschien de boeren er makkelijker mee wegkomen dan de demonstranten van Extinction Rebellion. Dat soort type uitspraken laten al zien dat het optreden van de politie echt heel kritisch door mensen tegen het licht wordt gehouden. Wat volgens mij ook een goede zaak is. Mm-hmm. Maakt het politiewerken niet makkelijker op. Ik denk ook dat als je kijkt naar, een paar jaar terug hadden we natuurlijk de Black Lives Matter beweging. Sommige groepen in de bevolking ook zeggen van nou, deze politie is niet per se mijn politie. Nou, daar ligt een duidelijke verbinding met het streven om politie voor iedereen te zijn. En al dit soort ontwikkelingen laat zien dat het niet een vanzelfsprekendheid is dat je als politie legitimiteit geniet, gezag geniet, maar dat je daar elke dag aan moet werken. En ik kan me juist voorstellen dat die grootschalige demonstraties en de noodzaak van de politie om daar ook bij aanwezig te zijn en soms op te treden, voor veel politiemensen ook met gemene gevoelens gebeurt, omdat ze juist ook wel dicht bij de mensen willen staan.
Ja. Maar Ingrid, het is wel een hele dunne lijn van je wil heel graag voeling en contact met die burger hebben, dicht bij de burger staan, zo geweldloos mogelijk optreden. Aan de andere kant steeds meer demonstraties, veel meer polarisatie. En ook de roep dus van pak die lui op, pak die boeren op die op de snelwegen staan, pak die Extinction Rebellion mensen op. Dat lijkt me een hele ingewikkelde balans ook voor de politie.
Hij is zeker ingewikkeld, maar het is ook mooi dat mensen dat gewoon mogen zeggen in Nederland. We moeten af en toe heel even stilstaan bij hoe mooi dat is, dat iedereen dat mag zeggen. En je mag demonstreren en je mag vinden dat mensen daarbij aangehouden moeten worden en van alles en nog wat. En soms, eigenlijk heel vaak, is demonstratie een geweldige kans voor de politie om juist te integreren in die maatschappij. Want hoe denkt nou, als je het hebt even over de buitenkant van de maatschappij, hoe denken mensen nou met zo'n beeld? En een aantal kan je niet overtuigen, niet blijven vinden wat ze vinden. Maar ergens onderweg in zo'n demo, als je 6 uur tegen elkaar staat en iemand schreeuwt 6 uur tegen je, komt toch wel een moment dat iemand zegt, zo, je hebt ook echt een rotbaan, hé. En dan heb je even,
contact, even het menselijke.
Maar wat
wil die agent? Wil die agent af en toe gewoon harder optreden? Ja, kom nou. Met die stenen richting onze hoofd. Ja,
ook daarin is leiderschap weer heel belangrijk. Het hangt heel veel af hoe je gebriefd wordt aan de voorkant. Als er vooral over gezegd wordt, we gaan vandaag voor contact maken. Er staan 2 wijkagenten met studenten vooraan. En als peloton staan wij 4 straten verderop en we wachten even of we nodig zijn. Dan is de mindset van die ME'er ook, ik hoop dat ze dat redden, die wijkagenten, die studenten. Ja. Als zo niet, dan kom ik ze wel helpen. Ga je erin met een briefing van, nou hup jongens, vandaag zo snel mogelijk naar huis. Want dan hebben we even lekker weer. En alle geweldsmeldingen zijn mij. Ik pak verantwoordelijkheid en je mag zelf nadenken, maar het hoeft niet al te veel. Dat is een hele andere manier van hoe je je briefing ingaat. En, en ik kan echt wel de differentiatie heel goed merken, waar met name Otto Wadang heel veel over gepubliceerd heeft. En wat dat ons als politie gebracht heeft. En dat we nu echt wel veel verder zijn in dat concept. Het is echt niet alleen maar, we werken vandaag zo hard en zo snel mogelijk.
Nee.
Er wordt met heel veel geduld gewerkt. Zeker in de openbare orde handhaving door heel veel collega's. En ik denk oprecht dat zij ook wel echt wel onze respect verdienen als het een keertje misgaat.
Nog één kleine zijsprong wil ik maken. Zware criminaliteit. Die is nu aan de orde van de dag. Hè? Explosieve liquidaties op klaarlichte dag. Ik kan me voorstellen, Ingrid, dat dat best wel ten koste gaat. Dit soort zware criminaliteit. Ook van gewoon het werk in de wijk. Want ook basisteams zijn nodig om explosieven bij voordeuren. In elk geval te lokaliseren. De boel af te zetten, et cetera.
Ja, en dat zit niet alleen in basisteams. Ik ben ook teamchef bij generiek geweest. En als je het hebt over het begrenzen van een categorie die dacht, ik kan niet begrensd worden, hebben we afgelopen jaren echt hele mooie successen laten zien. Mensen die daar echt dachten dat ze onschendbaar waren, hebben we wel weten te vinden. En dat gaat, die mogelijkheid tot die inzet, dat gaat van hoog tot laag. En als je op een basisteam voor overtuigd bent dat jij daar een steentje aan bijdraagt, dan denk ik echt dat we een hele grote stap zetten. Dat je echt zegt van we doen dat echt met z'n allen.
Dus je ziet dat niet als het steeds meer weggeplukt worden van het wijkwerk voor dit soort klussen?
Nee, je doet met elkaar wat nodig is voor de samenleving. En als dat op dat moment is, zorgen dat jij dat verbouw moet maken, zodat die recherche verder kan met jouw zaak en dat het OM succesvol kan vervolgen, dan is dat wat je te doen hebt.
Is er wel politiewerk wat misschien wel wat minder kan? Waar we gewoon wat kunnen afschalen, zodat we op die wijken weer wat meer capaciteit hebben?
Ja, dat is een hele verleidelijke vraag. Jannie Knol heeft net als bij ons in de...
Wie is Jannie Knol?
Onze baas. Onze nieuwe baas, Jannie Knol.
De baas.
Heeft daar net een heel indrukwekkend stuk over geschreven. Wat heet Stevig Staan. Waar het echt gaat over... We zeggen nu al 10 jaar dat we keuzes moeten maken. Maar dat wil ik ook nu echt wel gaan doen. Die legt dan ook vooral de keuze daar neer waar het hoort in deze rechtsstaat. Als het OM uit gaat spreken, we gaan niet meer vervolgen op een delict, dan is dat niet een politieuitspraak. Dan moet dat even in hoe we dat verdeeld hebben met elkaar. Mm-hmm. Dan is dat wat we moeten doen. Als een
maar je vindt het een politieke keuze?
Dat vind ik zeker. Of een uitvoeringskeuze vanuit het OM. Zeg maar, als het OM zegt, van wij gaan het met elkaar op strategisch beleid afstemmen. Als een verzekeraar verantwoordelijkheid neemt, zegt, ik ga gewoon zorgen voor per eenheid 4 psycholances die ik ga vergoeden naast de ambulances die ik daarvoor ga betalen. Mm-hmm. Hoef ik al die inzet niet meer te plegen op mensen met onbegrepen gedrag.
Nee.
Dus zeker vind ik daar wat van. En zeker vind ik dat we daarin eigenstandig een adviesrol mogen hebben binnen de samenleving. En dat we ook echt aan mensen mogen aanspreken op een aantal stappen. Gedigitaliseerde criminaliteit. Marco Denkers is er heel helder over. Die zegt, het wordt gepleegd via de bank. De banken faciliteren dit in zijn geheel. Waarom is dat in zijn geheel een probleem van de politie? Dat banken daar teams voor inrichten die samen met ons kunnen opsporen en zorgen dat we de paar daders die dat doen en die wereldwijd zoveel slachtoffers maken, dat we die goed kunnen aanpakken. Dat hoef je niet als politie alleen te doen. Dus volgens mij is dat wel echt de kern. Kunnen we slim faciliteren en adviseren naar de mensen die dat nodig hebben. En dan moet de ander ook zijn verantwoordelijkheid pakken.
Ivo, voor welke keuzes staat de politie de komende jaren?
Denk de keuze of je een meer afstandelijke uitvoeringsorganisatie van de overheid wordt, of dat je gaat voor die eigenstandige rol en voor het bewaren van de vrede in de wijken. En we hebben nu best veel gesproken over grootschalige demonstraties en grootschalig optreden van de politie. Dat zijn uitzonderingen. En ik denk dat wat we moeten koesteren, is de nabijheid van de Nederlandse politie, waardoor kleine spanningen in de wijk vroegtijdig opgepakt kunnen worden. En heel veel politiewerk heeft helemaal niks met criminaliteitsbestrijding te maken, maar met sociale problematiek. Je hebt het over de verwarde personen bijvoorbeeld. De politie is een van de weinige organisaties die de 24 uur per dag dicht bij de mensen kan zijn. En ja, het is van belang om na te denken over wat je wel en niet doet. Maar die taak die is... ik zou ervoor willen waken om de politietaak te veel in subtaakjes en wel of niet van ons te beschouwen. En laten we vooral koesteren dat de politie er moet zijn in de wijken en dan een brede, wat je ook noemt, signalerende functie heeft. Dan moet je wel contacten hebben met je netwerk. Dan moet je je partners kennen. Dan moet je op het raam kloppen van de winkelier voor even een praatje pot. En als we daar niet meer op organiseren, gaat er iets verloren.
Eindigen we toch met wat meer blauw op straat, hè? Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van De Academie, de podcast van de Politieacademie. Ingrid van der Veken, teamchef van de politie Midden-Schieland, eenheid Rotterdam, en Ivo van Duinenveld, onderzoeker bij adviesbureau AEF. Op politieacademie.nl/podcast, daar vind je een overzicht van alle afleveringen die we tot nu toe hebben gemaakt. En dat zijn er al heel wat. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.